Gemeente, namens de kerkraad willen wij nog het volgende meedelen. U allereerst nog even herinneren aan de gelegenheid tot condoleren van de familie Valerius. Dat kan morgenavond van 7 tot 9 uur. En dat is natuurlijk in het bijzonder ook voor de gemeente bedoeld. Er is ook gelegenheid tot condoleren na afloop van de rouwdienst en begrafenis. Haar begrafenis zal plaatsvinden dinsdagmiddag om 1:30 ook hier in dit kerkgebouw. De oudejaarsavonddienst is donderdagavond om 7 uur. En op nieuwjaarsmorgen hopen samen te komen om 9:30. En volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee Uitslag van Urk. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Geloofd zij Israëls God, zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 106 en daarvan het 26e vers. En dus stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 34, het 6e vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. En daarna zal u gelezen worden Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit Lucas 2 en daarvan de versen 25 tot en met 39. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 34, het 6e vers. Luisteren met eerbied en aandacht naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 2, de versen 25 tot en met 39. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Hij zult niet doodslaan, zult niet echt breken, zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste huis. Je zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes brachten zij hem te Jeruzalem, omdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk het geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet te doen met hem, zo nam hij het zelven in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit een tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze tezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we ook op deze laatste zondag van het jaar het aangezicht van de Heere. En dan willen we natuurlijk opnieuw ook stilstaan bij de rouwdragende familie. Zoeken we samen Gods aangezicht. Heere, drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vervul ons met diepe eerbied als wij tot u komen. En geef dat het gebed niet alleen een goede gewoonte zal zijn, maar dat het in ons aller hart leeft. Dat we maar één ding nodig hebben. En dat is de onmisbare werking van uw Heilige Geest. En dat wij zo tot u komen om die van u af te smeken en te bidden. Als we geroepen worden om dat woord van u te verkondigen. Dat evangelie van uw geboorte en alles wat daarop gevolgd is. Dat heerlijk kerstevangelie. Dat Christus-evangelie. Laat dat verkondigd mogen worden. En hoe gij werkt in het hart van zondaren. Heere, wilt u zelf daarin meekomen? Want in ons is niets wat u daar bekwaam is. We hebben alles van u nodig. De helderheid van gedachten. De eenvoud in de verkondiging. De duidelijkheid in de uitleg. Maar ook, Heere, de bewogenheid, de ernst, de liefde, de gunning, alles is het werk van u. En geef dat we dan zo ook tot u mogen komen. Waarlijk, ontledigd, ontgrond, niets hebbend in onszelf, om het alleen van u te verwachten. En dat geldt ook voor ons luisteren. Hoe kunnen wij luisteren als u ons niet de oren geeft en het hart dat opmerkzaam gemaakt? We kunnen zoveel meebrengen als we naar de kerk komen. Gedachten, verdriet, eenzaamheid, moeite, weerzin. Kan van alles in ons hart leven, wat ons hindert bij het luisteren. En daarom bidden wij u, of u al die dingen weg wil nemen. Wilt gij de voor de duisternis schelden, dat hij niet komen om de loop van uw woord tegen. Staan. Hij zal het wel proberen, maar uw woord is met macht en majesteit. En laat het zo ook vanmorgen mogen zijn, dat dan zo in heel de gemeente onze verwachting mag zijn van Israëls God, die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heer, u bent zo goed, zo oneindig goed. En wie zijn wij? Dat dat vanmorgen stille verootmoediging mag geven. En dat we zo u mogen erkennen voor uw weldaden. Wij mogen nog in het huis des Heren zijn. Terwijl ook er een familie is, waarvan een geliefde dochter door u is weggenomen. Heere, waar rouw en smart is. En wij bidden u, dat toch ook het sterven van Willemijn, in het bijzonder aan de harten van onze jonge mensen, gezegend worden. Heer, hoeveel van onze jongeren hebben met haar op de vereniging gezeten. Hebben met haar omgegaan. Met haar gesproken. Heer, en zij zijn er nog. U hebt Willemijn weggenomen. Heere, laat er zo van haar sterven toch. Tot al onze jongeren. Een ernstige roepstem uitgaan. om u te zoeken. U hebt het bewezen in het leven van Willemijn, dat u zich laat vinden. Ook al kan de weg soms wel eens heel moeilijk en diep gaan. Er moet er soms heel wat gebeuren in ons leven. Willen wij op die plaats komen. Heere, maar voor u is niets onmogelijk. U kunt de meest afgedwaalde jongen, het meest verharde meisje, in het hart grijpen. Maar ook hen die trouwkerkelijk meeleven. Ze hebben het ook nodig. Dat werk der waarachtige wedergeboorte. Dat ware geloof. Heere, wij bidden het u. Heilig zo dat sterven. Geef dat ook onze jonge mensen moed mogen grijpen uit haar bekering en behoudenis. Dat het gehoord en gezien mag worden. Heere, wij bidden u dat, om een opwekking onder onze jongeren. Wilt u ze zelf door uw woord en geest trekken, onwederstandelijk tot u de Heere, bij wie toch het ware leven te vinden is. En nogmaals mogen ze aan u opdragen. Kees en Wilma, in de weg die ze gaan, zoveel moeite en zorgen, zoveel liefde gegeven, Heere, en nu die lege plaats. Sterk ze, wil bij ze blijven, als u weet wat er in een moeder en een vader hart om kan gaan. Als we zo bij onze overleden dochter staan, Heere, sterk ze, ook de dagen die komen gaan. Dat geldt ook voor Raymond. Heere, hem dragen we ook aan u op. U kent ook zijn jonge leven, waarin de liefde was. Heere, maar er is nu een einde aan gekomen. Ach, Heere, u weet ook hoe moeilijke maanden hij heeft doorgemaakt. Heere, we dragen hem samen met zijn ouders en zijn broer hartelijk aan u de Heer op. Blijf ook bij hem, nu er ook voor hem zo'n lege plaats gekomen is. Denk aan Nelke en Stefan, aan Wietse, aan Marlene. Ach, ieder had zo op zijn eigen wijze zo'n band met Willemijn. Heer, u weet wat het betekent als we in zulke jonge leeftijd zulke ernst en ingrijpende dingen hebben meegemaakt. We staan rond een sterfbed. Heere, wilt u ze vasthouden en wilt u ze voorgaan met uw heiligt. Denk ook de grootouders. Denk ook broer en zus, die zoveel hebben mogen doen. Heere, gedenk ook aan allen die een plaats gehad hebben in de verzorging. Nogmaals, Heere, het is zo'n ernstig gebeuren geweest, zo ingrijpend. En laat het toch in onze gemeente niet voorbij gaan. Heere, wij bidden het u. Is er dan meer nog nodig? Moeten er dan nog ernstige roepstemmen komen om ons te brengen waar u ons hebben wilt? In dat dal van ootmoed en verootmoediging. Voor uw heilig aangezicht, o grote koning. Wij bidden u, zegen het toch in ons midden. En zo komen wij tot u, op deze laatste zondag van het jaar. Heere, wil dan bij ons blijven, bij vernieuwing. Ons doen ervaren dat er toch geen betere plaats is dan samen te zijn rondom uw woord. Want daar wilt u zijn en waar u bent, daar is het alleen goed. Daar alleen is ware vrede, daar alleen is blijdschap. Geef het zo vanmorgen ook in uw huis, als een onverdiende zegen. Want u kunt het niet doen om iets in ons. Dan moest u ons voorbij gaan. Maar doet u tot eer en glorie van uw naam alleen. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Liefde gemeente, we willen ook op deze laatste zondag tweetal maal nog stilstaan bij dat evangelie waar je nooit over uitgedacht en uitgepreekt komt. Het evangelie van de geboren zoon van David. En we willen dat vanmorgen doen aan de hand van de geschiedenis die u vindt in Lucas 2, de versen 36 tot en met 38. Waar we samen het woord des Heeren in onze tekst nog lezen. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. We willen bij deze tekstwoorden schrijven Anna's ontmoeting met de geboren zaligmaker. En dan 2 gedachten. Wat de waarheid getuigt van Anna. En in de 2e plaats wat Anna getuigt van de waarheid. Anna's ontmoeting met de geboren zaligmaker. In de 1e plaats wat de waarheid getuigt van Anna. En in de 2e plaats wat Anna getuigt van de waarheid. Doch eerst gaan we zingen. En wel uit Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En onder het zingen zal er vandaag 2 collectes gehouden worden. De eerste is bestemd voor de kerkelijke kassen, de 2e voor de bouwkas. Op de oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen is er 1 collecte die beide keren bestemd is voor de diaconie. En volgende week is er ook 1 collecte die bestemd is voor de kerk. Vandaag dus 2 collecten, de 1e voor de kerkelijke kassen en de 2e voor de bouwkas van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 27, het derde vers, na het amen van de preek. Lucas 2, de versen 36 tot en met 38 bepalen ons dus bij Anna's ontmoeting met de geboren zaligmaker. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats wat de waarheid getuigt van Anna. En in de tweede plaats wat Anna getuigt van de waarheid. Lieve gemeente, de Heer Jezus Christus heeft zelf gezegd dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En daarbij sluit de Heer Jezus aan bij het woord van Mozes in Deuteronomium 19, opdat de mond van twee of drie getuigen de zaak zal bestaan. En dat mogen wij nu ook vanmorgen zien. Hoe de Heer nu zelf op een wonderlijke wijze ervoor zal zorgen dat er twee getuigen zijn die het zeggen zullen dat het kind in de armen van Maria de geboren zaligmaker is. Het tekstgedeelte dat wij met elkaar lezen vindt plaats 40 dagen na die wonderlijke geboorte van de Heer Jezus Christus in de stal van Bethlehem. We treffen Jozef en Maria aan op het tempelplein. En er is een tweetal reden wat hen daar brengt in de tempel. Wel, in de eerste plaats zo lezen wij dat ze daar gekomen zijn om de Heer Jezus als kind van 40 dagen oud aan de Here voor te stellen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat ze hem aan de Here ter beschikking stellen. Ze zeggen, Here, dit kind is voor u. En dat was naar de wet van Mozes. Want immers de eerstgeborene van alle mensen en dieren was voor de Here bestemd en moest gewijd worden aan de dienst van de Here. Maar nu had de Here daarin bepaald dat de Levieten die plaats zouden innemen. De Levieten zouden de Here dienen in plaats van al de eerstgeborenen. Maar dat hield wel in dat zo'n eerstgeborene dan losgekocht moest worden van die dienst waartoe hij van nature door geboorte verplicht was. En de prijs om een kind, een eerstgeborene, los te kopen van de dienst van de Here was 5 sikkels. En dat is dus de eerste reden waarom zij naar de wet van Mozes zich hier 40 dagen na de geboorte van de Here Jezus op de tempel zijn. Om hun kind aan de Here over te geven en hem op grond ook van de wet van Mozes van die dienst te mogen loskopen, omdat de Levieten die plaats innamen. De tweede reden waarom ze gekomen waren is dat Maria geroepen was om een reinigingsoffer te brengen. Ook naar de wet van Mozes was een moeder die een kind ter wereld gebracht had 40 dagen onrein. 40 dagen mocht ze dan ook niet in de tempel komen. Maar na de 40ste dag was ze geroepen om een reinigingsoffer te brengen, zodat ze door de priester weer rein verklaard mocht worden en weer in mocht gaan in het huis van de Here. En daartoe moesten zij dat offer brengen van 2 tortelduiven, het offer der armen, omdat ze niet in staat waren, Jozef en Maria, om een lam te offeren. En zo treffen we dus vanmorgen Jozef en Maria aan daar op het tempelplein om te handelen naar de wet des Heren. Maar dat is wel een heel bijzonder moment, gemeente, als we ze daar vanmorgen zien staan, 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus, daar op het tempelplein, in het huis des Heren. Want dat zij daar staan is niet zo, maar niet alleen om de wet te vervullen, maar omdat het woord van de profeet vervuld zal worden. Dat woord van de profeet Malachi, zo'n 400 jaar geleden gesproken, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Here die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. En met de komst van de Christus, 40 dagen na zijn geboorte, hier op het tempelplein, gaat die machtige belofte van de Heer in vervulling. Ziet, hij komt tot de tempel, tot zijn tempel, het huis van zijn Vader. Maar zo kan het ongeloof vragen. Is dat kind daar in de armen van Maria, is dat kind wel de beloofde Messias? Want ik zie de hoge priester niet komen om dat kind te aanbidden. Ik zie daar de priesters niet komen met verheuging in het hart. Hij is het, de beloofde. Ik zie het Sanhedrin niet komen naar het tempelplein om hem te erkennen als de Zoon van God. Het blijft zo aangrijpend stil daar op dat tempelplein. Is dat kind wel de Messias? En toch, God zal zelf voor de waarheid instaan. Hij zal zelf zorgen dat er 2 getuigen komen, in wiens woord alle zaak bestaan zal. Deze is de Messias. Zie, daar komt hij, de oude Simeon, geleid door de Heilige Geest. En hij mag er van getuigen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn Goël, mijn zaligmaker, ligt daar. Maar de Heer zal er een nieuwe getuige bijvoegen. Anna, de profetes. En ook zij komt erbij staan en getuigt het, dat dit waarlijk de beloofde koning is. En gemeente, zo komen deze 2 getuigen. We hebben er van mogen horen, eerste kerstdag 's avonds, van Simeon en de verwondering die het mocht wekken in het hart van Jozef en Maria. En vanmorgen komt de 2e getuige, Anna. En die beide getuigen, ze komen tot u, opdat u het zou geloven. Deze is waarlijk de Zoon van God. En de Heere gemeente. En als de ernst dat u verkeert onder de prediking. De Heere behoede u. Dat straks voor de rechterstoel Simeon en Anna u niet zullen veroordelen. Want ze zullen het tegen u zeggen. We hebben in de kerstdagen van 2010 tegen u gezegd. Deze is waarlijk de zaligmaker. Geloof dan toch heden dit heil en troostrijk woord. Geliefde gemeente. De apostel Lucas, de arts, de man die altijd nauwkeurig de dingen moest onderzoeken om een juiste diagnose te kunnen stellen, geeft ons een geheel gedetailleerd portret van deze Anna. Hij schetst haar voor ons ogen. En de Heere geeft door zijn Heilige Geest dat we elk detail, elke woord, elke pennestreek van dit schilderij aandachtig zouden bezien en dat we het zouden overpeinzen en bemediteren. En wat is dan het eerste wat de Heilige Geest door de evangelist Lucas zegt? En er was Anna. En daar moet in de eerste plaats vanmorgen alle nadruk op vallen. En er was Anna. En daarmee wil de evangelist Lucas niet alleen zeggen dat ze daar nou toevallig was in de tempel. Maar dat woordgebruik, dat laat ons zien. En zij was er omdat God dat van eeuwigheid bepaald had. Zoals de Heere zei, en er zij ligt. Zo heeft de Heere gesproken en Anna zei daar, ik wil dat zij daar is. Dat was van eeuwigheid door de Heere bepaald. Hij wilde haar daar hebben op dat tempelplein, op dat moment, op dat tijdstip. En zij was er, omdat ik de Heere dat van eeuwigheid heb beschikt. En er was Anna. En het tweede wat ons te overdenken geeft is de naam die hier genoemd wordt. Anna. Het is afgeleid van Hanna. En dat gaat terug naar het Hebreeuwse woord genade. Zodat haar naam ook kan betekenen begenadigde. En dan weten we allemaal en ook onze kinderen wel dat er ook een andere vrouw in het Oude Testament zo genoemd is. Hanna, de vrouw van Elkana. En er is zeker een verschil tussen deze twee vrouwen uit het oude en uit het nieuwe verbond. Hanna van het oude verbond, die worstelde om een kind. Hanna van het nieuwe verbond, die vrede had met haar weduwschap. Maar bij het verschil tussen deze twee vrouwen is er een diepe overeenstemming tussen deze vrouwen. Beiden vreesden zij de Heere. Beiden kenden de genade die in hun naam lag opgesloten. En beiden hadden ze maar één plaats waar ze hun heil en hun troost zochten. En dat was te midden in de tempel. Beide Heeren, daar kenden ze beiden een biddend leven. Anna, Anna, er zijn er ook onder ons die die naam dragen, als meisje, als vrouw. Maar die vraag geldt natuurlijk niet alleen degene die Hanna heten, of Anna, of Annie, welke naam er ook van afgeleid is. Maar het geldt wel ons allemaal ten diepste, kennen wij al. De inhoud van die genade. Kennen wij ook dat leven, dat biddende leven, dat ons telkens weer brengt daar waar de Heer is, in zijn huis. Ben jij ook een begenadigde? En het derde wat van deze vrouw gezegd wordt, is dat ze een profetes is. We komen die uitdrukking meer tegen. Wie denkt niet aan Mirjam, die ook een profetes genoemd wordt als zij leiding mag geven aan het zingen van het volk, nadat ze zo wonderlijk verlost zijn uit Egypte, door de Schelfzee droogvoets mochten doorgaan. En zij zo daar de gemeente mag leiden in het zingen. We kennen ook in het Nieuwe Testament vrouwen die aangeduid worden, bijvoorbeeld in Handelingen 21, met profetes. De vier dochters van Filippus. En dan komt natuurlijk de vraag naar boven. Wat betekent dat dan? Dat Anna hier een profetes genoemd wordt en ook die andere vrouw. Is het dan toch waar dat ook het ambt open staat voor de vrouw? Wel, wie de hele schrift leest, weet dat de Heer heel nadrukkelijk het ambt in zijn dienst bestemd heeft voor de man. En toch... Toch wordt ze hier een profetes genoemd. Toch ontvangt ze hier die heerlijke titel, die eretitel. Terwijl van haar geen profetieën, geen redenvoeringen of geen publiek optreden als profeet bekend is. Wat ook onderstreept dat hier niet het profetenambt bedoeld wordt. Maar wat wordt er dan bedoeld als van hier gesproken wordt dat ze een profetes is? Wel, dan denk ik in de eerste plaats wat ik zo treffend las... Anna is vooral geweest een profetes van de daad. Ze heeft geprofeteerd door haar wandel. Ze heeft als een kind des Heren oprecht gewandeld te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ze heeft als een licht geschenen in de duistere wereld. Anna's is een profetes geweest. Die gesproken heeft vanuit het woord. Gewaarschuwd heeft de mensen. Voorgehouden de heerlijkheid van het leven van de Heer. Ze heeft hetgeen ze uit het woord heeft mogen leren. Door mogen geven en er met anderen over gesproken. En haar leven versierd met een godzalige levenswandel. Waarvan we straks zulke heerlijke dingen zullen horen. En Matthew Henry die wijst er zo mooi op. Dat de Heere, ondanks dat de stem van de profetie meer dan 400 jaar heeft gezwegen, zich toch niet onbetuigd gelaten heeft. En dat hij door deze Anna nog onderwijs heeft willen geven in de dingen van Gods koninkrijk. Een profetes. Meent er dan ook weer die vraag. En laat dat leven van Anna vanmorgen toch de spiegel zijn. Waarin we als vrouwen misschien vanmorgen wel bijzonder geroepen worden. Om ons eigen leven te spiegelen in dat van Anna. Zijn ze er ook onder ons? Zulke profetessen. Wier levenswandel een prediking is. Wier verlangen het is om te mogen spreken over de Heere en over zijn dienst. En dan denk ik wel even heel treffend aan het leven van onze Willemijn. Hoe dat leven in het ziekenhuis leven was van getuigenis. Hoe dat er door de wereld om haar heen bemerkt werd, dit is anders, dit is zo wonderlijk, dit kunnen wij niet begrijpen wat hier gebeurt. Haar leven, een leven vol van lijden, vol van tegenslagen, maar ook een leven van de wonderlijke nabijheid Gods, van de uitreddingen van de Heer. Als daar mensen van de wetenschap moesten zeggen, bereid u ervoor, want ze zal sterven. En dat God sprak, haar tijden zijn in mijn hand. Een profetes, ach, zo'n groot woord. Maar haar leven was daar getuigenis. Zodat nou we mochten vernemen, haar lijden wat een getuigenis was. Gods handelen in haar leven, wat een getuigenis was, niet ongezegend gebleven is in het ziekenhuis. Is ons leven een getuigenis van de hoop die in ons is? Mag het gezien worden? We zijn pelgrims, niet thuis, op weg naar het Vaderhuis. De Heilige Geest gaat voort met de tekenen van het portret van deze vrouw. En hij gaat ons iets vertellen over haar afkomst. Anna, zo lezen we, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Azer, dat was de 8e zoon van Jacob. Het was de 2e zoon van Zilpa. De bijvrouw, de slavin van Leef, ja. En als Azer dan geboren wordt, dan roept Lea uit, de gelukkige. En ze prijst zich gelukkig met dit 2e kind in haar strijd met Rachel, om de liefde van Jacob. Zegt, nu heb ik hem 2 zonen gegeven, nu zal hij mij wel beminnen. Nu zullen de vrouwen mij wel gelukkig prijzen. Ach, arme Lea in haar strijd, de gelukkige. Ze zocht daarin niet het geluk van Psalm 32. Maar het ware geluk ons beschreven wordt welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Nee, dat was niet het geluk van Lea. Dat was niet het geluk van Azer. Dat blijkt ook uit het verdere leven van deze stam. Deze stam die door Jacob en later ook door Mozes aardse voorspoed is toegezegd en die ze hebben ook ontvangen. Hazer ontving in het noorden een mooi landstreek. Een landstreek omringd door bergkammen, waardoor het bewaard werd van verzengende winden. Ook een plaats waar vruchtbare regen viel. Het was ook een plaats in het noorden gelegen aan de havens, zodat er handel gedreven kan worden en gevist. En zo zou je de stam van Hazer kunnen typeren met kapitale herenboerderijen en grote visserijschepen. Het was een leven van geluk en voorspoed. En je ziet ook dat ze daarvoor kiezen. Want als het erop aankomt om het land te verdedigen en vrij te maken van de Kanaanieten, dan doet de stam van Hazer niet mee. Zij stellen geen soldaten daarvoor beschikbaar, maar zij kiezen voor de handel met de Feniciërs. En ze laten de Kanaanieten gewoon in hun land leven. En als het op de scheiding aankomt, kiezen zij niet de zijde van het huis van David, maar van Jerobeam. En zo zou je het leven van Hazer kunnen typeren. Zorg maar goed voor jezelf, voor het hier en voor het nu. En probeer maar zoveel mogelijk compromissen te sluiten, als het de handel maar niet schaadt. En dan is ten diepste de godsdienst maar een bijzaak. En zo leefde de stam van Hazer, oppervlakkig, wereldgelijkvormig, levend voor het aardse, voor het hier en voor het nu. Maar wat zie je dat de Heer in zijn verkiezende liefde dwars daardoorheen werkt. Want wij lezen van Anna dat zij een dochter was van Fanuel. En Fanuel, die naam betekent, zoals ze dat ook tegenkomen in het Oude Testament onder Pniel, namelijk Gods aangezicht heb ik gezien. En we zien dat dan de grootvader van Anna geworsteld heeft met de Here. Het was hem om God te doen. En Kolbrugge zegt dan ook zo duidelijk. De grootvader van Anna heeft reeds God gevreesd en gesproken. Hij komt, zijn genade zal over ons komen. Dat was de verwachting van de grootvader van Anna. Hij leefde bij het uitzien naar de komst van Christus, om het aangezicht van God in gunst in Christus te mogen zien. En zo loopt er door dat geslacht een gouden draad. Want Fanuel zelf noemt zijn dochter Anna, de begenadigde. En dan zien wij gemeente, dat zo te midden van zo'n wereldgelijkvormig geslacht daar toch een gezin mag zijn in de vreze des Heeren. Daarin zie je Gods verkiezende liefde, die de zijnen haalt, dwars uit de gezinnen, ook al zijn ze wereldgelijkvormig. En is de godsdienst nauwelijks van belang in zo'n gezin. En laat dat ook ons tot troost zijn, dat de Heere doorgaat met zijn werk. En ook voor jullie kinderen, als je misschien de gedachten hebt, ja, maar ik heb geen bekeerde vader of moeder of grootvader. Ik heb zo weinig in ons geslacht gehoord van de werken van de Heere. Laat dan deze geschiedenis je moed geven. Heere, wilt u ook in ons leven komen? Te midden van al de wereldgelijkvormigheid die ik om ons heen, misschien wel in ons eigen gezin, opmerk. Dan wordt er nog wat gezegd over Anna. En wel haar maatschappelijke omstandigheid en van haar leeftijd. Want als we verder gaan lezen naar wat de Heere ons door Lucas over haar vertelt, welke getuigenis de waarheid van haar geeft, dan lezen wij: deze Anna was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar. En wie misschien een beetje thuis is in de geschiedenis ook van Anna, die weet dat er heel wat te doen geweest is over de exacte leeftijd van deze Anna. En ik zal u vanmorgen niet vermoeien met alle gedachten die daarover gegeven zijn, maar ik wil u maar doorgeven welke gedachten naar mijn opvatting de meest aannemelijke is. Wel, wanneer u zo in eerste instantie zou lezen, dan zou u zeggen, hé, het is een weduwe die ongeveer 84 jaar is. Maar als je de tekst wat nauwkeuriger bestudeert, dan wordt er allereerst van haar gezegd dat ze tot een grote ouderdom gekomen is. En je zou dan verwachten dat daarbij dan de leeftijd genoemd werd. Maar die wordt dan niet genoemd. En daarom zouden wij ook dat woord omtrent mogen vertalen, niet ziende op haar leeftijd, maar op de duur van haar weduwschap. En dan wordt er dus, ze was gekomen tot grote ouderdom en ze was een weduwe al 84 jaar lang. En als je dan vervolgens ervan uitgaat dat de meisjes in die dagen trouwden in de leeftijd van 14 tot 16 jaar en dat ze daarna 7 jaren met haar man geleefd heeft, van het moment van haar maagschap, van haar huwelijk af, en 84 jaar als weduwe geleefd heeft, dan komen wij tot een leeftijd van ongeveer 106 jaar. En dat laat ons zien dat zij een gezegende leeftijd mocht bereiken. En dat ligt ook daadwerkelijk wel in die woorden opgesloten. Want we weten allemaal dat er van Zacharia en Elisabeth staat dat zij ver op hun dagen gekomen zijn. Maar wat van Anna gezegd wordt, dat is in het Grieks een sterkere uitdrukking voor ouderdom. Tot grote ouderdom gekomen wil echt letterlijk zeggen dat ze vergevorderd was, voortgeschreden tot vele dagen. Het is een uitdrukking die ons wil doen dat Anna zeer oud geworden is. Had Mozes niet tot ons gezegd dat 80 jaren al zeer sterk zijn? Maar de Heere wilde haar in bijzonder zegenen met zijn goedheid door haar deze hoge ouderdom te geven. Hij had dat beloofd, een lang leven. En van haar mocht gelden een ware, gezegende ouderdom. Maar daarnaast merken wij ook de schaduwzijden in haar leven. Want ze is maar heel kort getrouwd geweest. 7 jaar. Ze was net 20, toen werd ze al weduwe. En zeker in de dagen van de Heilige Schrift is dat een bijzondere moeilijke omstandigheid. Als je zo jong weduwe wordt, is dat een bijzonder kruis. Je verliest niet alleen je geliefde man, vrouw, maar voor een weduwe gold ook dan dat je rechteloos was. Wie denkt dan niet aan de gelijkenis van de Heer Jezus, over de weduwe en die onrechtvaardige rechter. Je had niemand tot steun. Er was niemand die je voor het opnam. Een weduwe was, als het ware, het symbool van hulpeloosheid en troosteloosheid. Je komt dat bijvoorbeeld tegen in de klaagliederen van Jeremia. Als Jeremia het heeft over de uitzichtloze toestand van zijn volk waarin ze verkeren, vanwege de armoede, vanwege de vijandschap en de onderdrukking, dan staat er, hoe zit de stad zo eenzaam die vol volk was? Ze is geworden tot een weduwe. En daarin zie je dus dat Jeremia de troosteloosheid en de uitzichtloosheid van het volk vergelijkt met de positie van een weduwe. En zo was het dus ook in het leven van Anna. Verdriet, eenzaamheid, rechteloosheid, armoede, moeite. Maar ook de maatschappelijke omstandigheid waaronder zij weduwe wordt, is heel aangrijpend. Het is namelijk de tijd waarin de Romeinen het land invallen en Jeruzalem binnenrukken en met moord en bloedvergieten de stad vervullen. Het is de tijd waarin de Romeinse generaal Pompeius de tempel op een verschrikkelijke wijze ontheiligde. Het was de tijd waarvan je zou kunnen zeggen, de eer is weggevoerd. En wat hebben nou deze omstandigheden voor invloed op het leven van Anna, de weduwe? Wat betekent dat voor haar? Is zij door al die omstandigheden een verbitterde vrouw geworden? Vanwege de slagen in het leven is een gebroken vrouw geworden die in moedeloosheid en onverschilligheid haar weg gaat. Die haar dagen vult met niets doen, totdat de muren haar aanvliegen. Ach, het zou te begrijpen zijn. Maar wat lezen we van haar? Anna, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. De slagen van het leven, de moeite van het leven, de geesteloosheid waarin zij opgroeiden, het maakte haar niet bitter. Maar het bracht haar bij de Here. En ze stelde haar leven in dienst van het koninkrijk der hemel. Anna was niet een vrouw die in de eerste plaats zocht om te hertrouwen en het aards geluk opnieuw te mogen bezitten. Om haar lege plaats te vervullen door haar man. Maar ze besteed haar tijd aan de Here en aan zijn dienst. En van haar mag gelden wat later de apostel zal schrijven aan Timotheus. Die nu waarlijk weduw is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smekingen, nacht en dag. Dat is het leven van deze weduwe, van deze geslagen vrouw, door het leven. Ze stelt haar hoop op God, ze verwacht het van hem en ze zoekt hem gedurig met smekingen, nacht en dag. Misschien is er een weduwe die zegt, ja maar, mag ik dan geen man zoeken voor mijn kinderen en vader? O ja zeker, dat is niet de bedoeling van de apostel Paulus. En hij heeft het ook hier in het bijzonder op de weduwe die geen kinderen heeft. Naar het Griekse grondwoord betekent weduwe ook beroofd, berooid. En dat is ook het accent waar het op valt in dat woord van de apostel Paulus. Als hij zegt, die alleen gelaten is. Hij heeft het hier over de weduwe in het bijzonder zonder kinderen. Die werkelijk moederziel alleen is, om het zo te zeggen. En die zegt hij, en die spoort hij aan. Stel je hoop op de Here alleen. En dat mocht ook Anna doen. In al haar eenzaamheid, in haar verdriet, mocht ze de Here vinden. En jonge mensen, waar vond ze de Here? Waar zocht ze de Heere? Waar mocht ze hem aanbidden? Wel in Gods huis. Daarom week ze niet uit de tempel. Daar waar de offers gebracht worden. Daar was haar leven. En daar kon ze het met Paulus zeggen. Te midden van al de moeite. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ze mocht het eens worden met de Heer. Ze had de slagen van de roede. Mogen kussen door genade, niet gebroken en verbitterd, maar haar hoop gesteld op de Here. En toen kon ze het leven aan, ondanks al de moeite. En wat was nou het geheim van haar leven? Wat lag er nou in haar hart verklaard? Wel dat verlangen naar de komst van de Messias. Daar zag zij naar uit. Dat de Heere zijn belofte waar zou maken. Dat hij komen zou, die Israël waarlijk verlossen zou. Daar zag zij naar uit. De belofte gedaan aan Adam en Eva. Aan Abraham, aan David. En dat was het waardoor zij elke keer gedreven werd naar de tempel. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik na. Dat zij mijn zalig slot. Dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in Zerenhuis mocht wonen, hier beneden. Dat is haar uitzien, dat is haar verlangen. En daarom wijkt ze niet van de tempel, maar zoekt ze telkens het aangezicht van de Heere. Aan Anna hoefde hij het niet te vragen, wat zal ik eens gaan doen? Maar bij het ontwaken, als de deuren van Gods huis geopend werden en de priesters de offers als reukwerk voor het aangezicht van de Here brachten, dan was daar ook de menigte buiten. En kijk, daar tussen de menigte was ook Anna te vinden. Daar luisterden ze naar de psalmen die gezongen werden door de levieten en vervulden haar hart. Daar stond ze erbij als de offers gebracht werden, de persoonlijke offers. Ook door degene die naar de tempel ging. Daar was ze te vinden bij de leraars die de Torah de wet uitlegden. En zo was haar leven geheel vergroeid met het huis van de Heeren. En dan was ze er 's avonds weer als opnieuw de trompetten klonken en opriepen voor het avondoffer. Dan was ze er dag en nacht, 7 dagen in de week, was haar gang naar het huis van de Heeren. Was haar hart uitgaande naar hem en zijn dienst. En kon ze met een vermaken zielsvermaak zien, als daar een brandoffer gebracht werd. Dan sprak haar hart in het geloof, daar wordt het lam geofferd. En dan was er in haar hart de bede, Heere, wanneer komt het lam dat u beloofd hebt, de Heer Jezus Christus. En als daar de dankoffers gebracht werden, dan liep haar hart over van dankbaarheid voor alles wat de Heere haar gegeven had. En als het dan avond geworden was, kunnen we ons wel eens voorstellen dat er tijden geweest waren dat ze geknield lag. In innige gemeenschap met haar God. Dat de wachters kwamen en haar op de schouder tikten en zeiden. Moedertje, wordt het niet eens tijd om naar huis te gaan? En dat ze dan opstond en eigenlijk niet naar huis kon gaan. Omdat ze zo dicht bij de Heere was. Dat de hemel wel eens nederdaalde in haar hart. En dat zegt, och, mag ik hier blijven? Ja, mag ik hier sterven in het huis van de Heer? Voor deze Anna Gol ten diepste wat we met elkaar gezongen hebben. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen. Om zeer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Daar heb je Anna getekend, gemeente. In haar leven, in haar verlangen, in haar uitzien, in haar verwachting, in haar omgaan met de Heer. En zo wordt het dan ook nadrukkelijk gezegd. En zij diende de Heere met vasten en bidden. Ze onthoudt zich van al de wereldse genoegens, om het zo te zeggen. Ze neemt alleen maar wat nodig is om haar lichaam in stand te houden. En ze wil van alles afstand doen om in het gebed met God verenigd te mogen zijn. Om dicht bij de Heere te zijn. Om in het gebed, om het zo te mogen zeggen, de liefdesklop van het hart van de Heere te mogen horen. Nacht en dag, zo staat erbij, diende zij de Heer in het gebed. En dan zien we haar in haar eenvoudige huisje. Ik zeg het maar heel gewoon, gemeente. Maar als het dan soms nacht was en het soms zo stil en eenzaam in haar leven kon zijn, dat ze uit bed ging en haar knieën boog. En de psalmen ging zingen met Daven. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God in gij verwacht? De strijd van het leven in de nachten. Gebeden en geworsteld, Heere. Begeef en verlaat mij toch niet in mijn eenzaamheid. En zo kon ze in de nachten haar nood klagen bij de Heeren. Maar er zijn ook nachten geweest dat ze met de dichter van Psalm 119 kon zeggen, te middernacht sta ik op om God te loven. O, als dan de Heere overkwam in haar leven en ze mocht zien wie hij in Christus voor haar was. O, dan stond ze op om hem te loven en te danken. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Dan waren de nachten de heerlijkste momenten in haar leven waar de Heere haar nabij kon zijn. En dan kon het met diezelfde David ook in de nacht zijn. Zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij als weduwe in al de omstandigheden van mijn leven moog treffen. Tot de God des levens heffen. Dat was haar leven. Toegewijd aan de Heere en dienstbaar voor de kerk. Biddend voor Jeruzalem. Biddend voor de bekering van land en volk. Zo zocht zij de Heer. En had ze met Abraham dat verlangen om Christus te mogen zien. Om zijn komst te mogen ervaren in het hart. Maar ook naar de belofte in de natuur. Van haar gold hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog. Nogmaals, gemeente, die vraag zo heel persoonlijk. Kennen wij dat leven van Anna? Kent u ze ook in het midden van de gemeente? Die Anna's, wie levende geur van Christus verspreidt, omdat ze met hem omgaan, omdat ze hem lief hebben, omdat ze hem zoeken, omdat ze bij hem verkeren. Kennen we dat leven, geliefde gemeenten, dat wandelen aan de hand van de Heer, dat wandelen als een Henoch met de Heer, die verborgen omgaan. En als jij nou moet zeggen, u die de Heer vreest, als ik nou vanmorgen naar Anna luister, oh, dan kan ik niet anders dan met beschaamdheid naar beneden zien. Onderzoek dan eens hoe het komt dat je zo weinig dat leven van Anna mag beoefenen. Want de God van Anna is toch dezelfde gebleven. En hij wil dat leven toch nog steeds geven, voeden en onderhouden. Omdat we dan de oorzaak bij onszelf zouden zoeken. Leven niet te veel samen met de wereld. Heeft de zonde niet een legitieme plaats in ons leven gekregen. Omdat we onszelf vanmorgen onderzoeken. Heer, hoe komt het toch dat we zo weinig dat leven van Anna beoefenen. En dat we het zo weinig zien in het midden van de gemeente. Dit is het heerlijk getuigenis van de waarheid van Anna. Maar nu mag ook Anna gaan getuigen van de waarheid. Wat zal dat voor haar een onvergetelijke dag zijn, als ze daar is in de tempel. Want gemeente, daar komt de Heer. En door zijn geest leidt hij haar op het tempelplein, naar dat kleine groepje mensen wat daar staat. Ze ziet daar twee mensen staan met een baby en een oude man daarbij, Simeon. En het is, hoe, dat weten we niet, of het een bijzondere openbaring geweest is, of dat God het geleid heeft door zijn voorzienigheid, we weten het niet. Maar het is al zo dat ze in de buurt komt en haar oor vangt op dat heerlijke woord van Simeon. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dat woord, dat profetische woord gesproken door Simeon, dat valt in haar hart, dat mag ze horen en ze mag het geloven. Haar hart trilt van vreugde en blijdschap als ze die verkondiging van Christus mag horen. En gemeente, dat is nou het geloof. Want als ze daar die vreemde mensen ziet staan en die Simeon daarbij en dat kindje in haar arm, is er toch niets wat erop wijst dat dat de geboren koning is, dat dat de beloofde Messias is. En toch gelooft ze het, omdat het woord van God door de mond van Simeon daarvan getuigt. Dit is de zaligheid, dit is de zaligmaker. En dat woord gelooft ze. En ze komt erbij staan. En ze gelooft dat dat kind in de armen van Maria, dat beloofde kind is waar Jesaja van gesproken heeft. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wonderlijke raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Met kracht gelooft ze het in haar ziel. Dit is de vervulling van het profetische woord van Jesaja. Ze mag het geloven dat hier waar wordt wat Malachi gesproken heeft. En snellijk zal tot zijn tempel komen. Dien Heere, dien gij lieden zoekt. Ja, die heeft ze gezocht met verlangen. Daar heeft ze naar uitgezien. Ziet, hij komt snellijk tot zijn tempel. Dien Heere, die gij zoekt. En ze mocht zoekende hem vinden. Door het geloof. Daar gaat ze bij Simeon staan. En ze gaat met hem zingen. Dit is de dag, de roem der dagen. Die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons dan verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Ze mag met ogen des geloofs. In dat voor haar totaal onbekende kind. Met die totaal onbekende ouders. En met die man die daarbij staat. Daar mag ze door het geloof. Dwars door alles heen zien. Dit is de Zoon. Van God. En het wordt waar voor haar wat van Abraham waar was. En hij verlangt mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. Zij met de ogen des geloofs gezien. Dit is de zaligmaker. Dat doet nou het geloof. Dat kan in een kind wat je nog nooit gezien hebt. De ouders waar je van je niet weet wie ze zijn. En toch zegt het geloof. Omdat het woord het zegt. Door de mond van Simeon. Dit is de zaligmaker. En dat woord van Simeon daalt met zo'n kracht in haar hart. Dat ze het gelooft en hem insgelijks heeft beleden. En zo werkt de Heer nog steeds, gemeente. En daarom die ernstige oproep. Om met Anna steeds te komen. En te blijven komen. En volhardend te komen tot het huis des Heren. Met die verwachting. Met dat uitzien. Heren, wanneer komt u? Zoals Hanna uitzag. Naar de komst in het vlees. Zo mag u uitzien. Naar de komst van Christus in het hart. In uw hart. En hij zal komen. Zoals hij gekomen is in het leven van Anna. Zo zal hij ook komen in uw leven. U. Die hem zoekt in al uw zielsverdriet. Hij zal komen waar. Daar waar het woord verkondigd wordt. Waar Simeon hem aanwijst. En waarin de prediking aangewezen wordt. Daar komt hij op zijn tijd. En als hij komt, brengt hij alles mee. O ja. En dat mag vanmorgen wel in het bijzonder voor hen tot troost zijn. De weduwen, de weduwnaren, zij die alleen hun weg gaan. O, zie Anna, ze ging alleen haar weg. Ze zocht haar geluk niet zoals de stam van Azer in de dingen van deze tijd. En hoe begrijpelijk het misschien ook is. Het is voor mij moeilijk om erin te komen, dat begrijpt u wel, als ik een vrouw en kinderen heb. Als je nou weduwe of weduwnaar bent of alleen je weggaat. Zul je dan vanmorgen zeggen. En er is een geluk. Wat boven al het aards geluk uitstijgt. Och mocht ik dat kennen. Mocht ik met Anna. De Heere tot mijn bruidegom hebben. Mocht ik tot de bruid van Christus behoren. Als dat nou je uitzien is. Volg dan vanmorgen Hanna na. En je zult het ervaren. God zal die lege plaats met zichzelf vervullen. En als hij komt, brengt hij alles mee. Ook te midden van je eenzaamheid. En als hij in je leven komt, geliefde gemeente. Dan kun je niet meer zwijgen. En dan moet je ervan spreken. Ook op je ziek bent. Ook als je door de woestijn van het leven moet gaan. En alles tegenschijnt. Ga je toch getuigen. Ga je spreken van hem. Zoals bij Zacharias. Bij Elisabeth, bij Maria, bij de herders, bij Simeon. Ieder die bij dat kind komt. En die geloven mag, dat is de zaligmaker. Kan daar niet meer van zwijgen. Die gaat verkondigen, dit kind is het licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van de volken. Dat wordt de boodschap. Dat wordt de inhoud van het zingen. Daar gaan ze van spreken. Ze valt hem van harte bij en zegt, ja Simeon, zo is het Simeon. Dit kind is het licht der wereld. tot verlichting van de heiden. Daar staan ze samen te zingen, Simeon en Anna. De ouderen nog. De Heere, geven ook vanmorgen in ons midden, in onze gezinnen, zulke ouderen, zulke grootvaders en grootmoeders, die zo mogen zingen dat de kinderen het horen mogen. Grootvader, opa, oma, ze zijn vol van Christus. Van hem zingen ze, van hem getuigen ze. En laat het ook zo in het midden van de gemeente mogen zijn. Zoals Calvijn zo treffend schrijft. Laten Simeon en Anna voor de gelovigen een voorbeeld zijn. Om elkaar op te wekken, om eenstemmig de lof des Heren te verheffen. En elkander die bij beurten toe te zingen. Laat het zo mogen zijn als een vruchtgevolg van het kerstevangelie komt. Maakt God met mij groot verbreid. Verhoogd met hart en stem die nooit vol prezen naam van hem. Zul je van hem getuigen u die je mocht vinden in de stal van Bethlehem. U die je mocht vinden als de gekruisigde. U die in hem mocht geloven als de opgestane. U die hem vond als zittend aan de rechterhand van zijn vader. Zul je nooit van hem zwijgen, maar spreken en van hem zingen. Men hoort der vrome tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. O, dat het getuigen is van Simeon en Anna, als een vurige kool. De zwijgende kerk des Heren in ons midden is mag aangorden. En dat je nog eens aangestoken mag worden vanmorgen. Om met die stokoude Anna, die toch groen en fris was in haar ogen ouderdom, de Heren te loven. Och kom, stel je toch in de scharen met Simeon en Anna. En laat je mond eens overvloeien van de goedheid des Heren. In de zending van zijn enige geboren zoon naar deze wereld. O, hij komt als het licht der wereld voor heidenen. En zo komt hij dan ook vanmorgen tot u. Om nou tot u te spreken. Ik ben het licht der wereld. O, dat hij in deze donkere kerstdagen dan schijnen mag. Als het licht der lichten gekomen in deze wereld. En dat de Heere daarvoor dan die Anna's mag gebruiken. En laat dat nou je gebed mogen zijn, Heere. Als het nou voor mij kerst geworden is in mijn leven, laat ik dan de vrijmoedigheid en de blijmoedigheid ontvangen. Om nu als Anna te gaan verkondigen aan degene die de verlossing verwachten in Jeruzalem. Want ze gaat spreken van hem. Hij wordt de inhoud. Gaat niet over haar, niet over haar ervaringen. Maar ze gaat spreken over hem wie hij geweest is. O, hij heeft zich, zegt ze, zo diep vernederd. Dat hij geboren is in de stal van Bethlehem. Ik heb hem zien liggen als een kind. Zo diep wilde hij zich vernederen. Hij wilde kind worden. Vlees en bloed aannemen. En om mijntwil ontvangen in de maagd Maria. Omdat ik in zonden ontvangen en geboren ben. En zo gaat ze dat verkondigen in de straten van Jeruzalem. Aan al degenen die de verlossing verwachten. En nou is het zo, gemeente. Dat er wel staat verwachten in Jeruzalem. Maar het zou toch rijker en dieper zijn om het te vertalen. Als die de verlossing verwachten van Jeruzalem. En zij gaat spreken om het zo te mogen zeggen. Niet alleen tot die enkeling die in Jeruzalem woonden. Maar tot allen die verwachten de verlossing van Jeruzalem. En wat is dan Jeruzalem? Wel, dat is de kerk des Heren. En dat is de diepe inhoud van dit woord. Dat dat gaat vervuld worden. En dat is het leven van Anna geworden. Maakt geschal, juicht te samen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Dat wordt de boodschap. Ze gaat verkondigen. De verlossing van Jeruzalem is gekomen. Ze mag het gaan verkondigen aan al degenen die in de banden en de boeien zitten. En die uitzien naar verlossing. Troost, troost mijn volk. Zal u ieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. En zeg haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor haar zonden. Zulke boodschap gaat ze nu brengen. Ze gaat hem verkondigen aan allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Die uitzien, o Heere, zou het ook voor mij kunnen. En ze verkondigden het kan. Waarom kan het dan? Hij is geboren. Het koninkrijk der hemelen is gekomen. Gods woord is waar geworden. En zo gaat ze als een geoefende christin. Geoefend door het dienend leven in de tempel. Onderwezen in de dienst des Heeren mag ze nu gaan verkondigen aan allen. Die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Hij is gekomen. Zijn er dan ook vanmorgen. Die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Zie uit naar die verlossing, Heere. Verlos ook mij. Dan zeg ik u. Hij is gekomen. De verlosser. O, dat je dan zo met Anna. Uit mag zien en zeggen. Heere, laat het dan ook vandaag. Op deze laatste zondag. Als het nou de laatste zondag is dat ik uw woord mag horen. Heere, laat het dan op deze laatste zondag toch voor mij kerst worden. Dat ik met Simeon en Anna mag zingen. Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans heen en gaan in vrede. Dat is zalig kerstfeest. Dat kan ook vandaag nog voor u. En dan bent u vanavond met Anna. In Gods huis, want als Christus er is en u zou er niet zijn. Anna was er en Christus kwam en zij mocht hem ontmoeten. En hem zien en hem loven en van hem spreken. Zalige kerstdagen voor deze Anna. Ik bid u ze van harte toe. Amen. Te zoeken samen het aangezicht van de Heer in gebed. Mozes heeft het eenmaal uitgeroepen, och, dat al het volk profeten waren. Heren, mogen het hem nazeggen, och, dat al de meisjes en vrouwen Anna's waren. En dat alle jongens en mannen Simeon's waren. En dat u uit de monden van deze Simeon's en Anna's uw lof zou bereiden. Dat er eenparig gezongen mag worden van dat wonder, van uw opzoekende liefde, van uw komst in het vlees, om verlorenen te redden. O, laat die boodschap, die zo heerlijk is, nog eens het voorwerp van onze lofzang mogen worden. Heere, dan alleen niet met de stem, maar dat het hart erin mee mag komen. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Heere, laat dat kerst gebeuren. Toch waar worden opdat we ook met Anna van hem mogen spreken, van hem alleen. Heere, tot al degenen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Heere, zou u het ook nog eens willen doen horen. Tot die gevangenen, troost, troost, zal uw lieder God zeggen. Heere, wilt u zo bij de weduwnaren zijn. Geef ze iets van die genade van Anna. Om hun weg achter u te gaan. Hoe moeilijk soms bij tijden. Maar als u er toch bent, dan kan de lofzang aangeheven worden. Als ze zien op die geboren koning. Laat dat geheim mogen zijn. En wilt u zo die lege plaats vervullen. Gedenkt alleenstaanden. Ook in deze dagen. Waar niemand bij hen is. Waar ze vaak die eenzaamheid zo bijzonder gevoelen. Wilt u dan geven. Dat ze met Anna. Met bidden en vasten. De omgang vinden met u. Die meer smaakt dan de uitgelezenste spijzen. Heren, dan kunnen ze er bovenuit getild worden. Dan kan het toch vreugde zijn in al de stilheid van hun leven. Zo zoeken wij uw aangezicht. Heer, en breng ons vanavond als Anna's weer samen in uw huis. Ze week niet van uw huis, dag en nacht. Heren, laat dat ook het kenmerk van ons leven zijn. Dat we niet genoeg hebben aan één keer. Maar dat ons hart brandende mag zijn. Van genegenheden om zeer in voor of in te treden. Wat we met elkaar gezongen hebben. Och mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog aanschouwen. Laat dat nou vanmiddag het gebed mogen zijn. En laat het dan zo vanavond gezegend mogen zijn. Heere, dat u er de eer van zou krijgen. Dat zo die geboren koning nog inkomt in de harten van zondaren. En tot troost is van uw Sion. We bidden het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij over wie de Heere wil zijn in het bijzonder ook voor weduwen. Uit Psalm 146 de versen 7 en 8. Het is de Heer die vreemdelingen. Met een wakend oog beschouwt, weeuw en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Psalm 146, de versen 7 en 8. Gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.